Radio Swammerdam.
Wie zwijgt, stemt toe. Het is een oude uitspraak, afkomstig uit het Romeins recht. Eeuwenlang gold het idee dat stilte iets zegt. Dat wie niets verklaart, iets te verbergen heeft. Maar in het Nederlands strafrecht geldt juist het tegenovergestelde. Zwijgen is een recht. Een fundamenteel recht zelfs. Bedoeld om burgers te beschermen tegen dwang en verkeerde aannames. Toch blijkt in de praktijk dat zwijgen soms allesbehalve neutraal is. Want wat gebeurt er als iemand consequent niets zegt? Kan stilte, onbedoeld, toch meewegen in het oordeel van een rechter? Daarover praten we vandaag met Tessa van der Rijst, strafrechtjurist aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In haar proefschrift onderzocht zij wat er gebeurt wanneer een verdachte ervoor kiest om te zwijgen. Heeft dat echt geen invloed op het oordeel van de rechter? Of speelt stilte in de praktijk toch een grotere rol dan we misschien willen toegeven? Welkom, Tessa.
Dankjewel.
Zo.
Bedankt voor de uitnodiging.
En naast mij zit Tabe Bakker, mijn co-host en mijn technicus van vandaag.
Hey Eva.
Tabe, ben je een beetje bekend met het zwijgrecht?
Ja, ik weet dat, dat je er beroep op mag doen. Omdat we anders misschien te veel... Ik had altijd begrepen dat we anders te veel misschien op martelen zouden gaan lijken. Van je moet iets zeggen. Bekend.
Stukje achtergrond.
Ja, en natuurlijk uit de liedjes van Boef.
Nou ja, daar willen we natuurlijk even over beginnen. Want wat is dat zwijgrecht nou en waarom hebben we dat? Want ik denk dat veel mensen het zwijgrecht kennen van tv-series. U heeft het recht om te zwijgen. Of alles wat je zegt kan tegen je worden gebruikt. Hele sprekende voorbeelden. Maar Tessa, wat betekent dat zwijgrecht juridisch nou precies?
Nou, in principe hebben wij als we verdacht worden in een strafproces gewoon het recht om te zwijgen. Dat staat in de Nederlandse wet, in artikel 29 strafvordering. En het wordt ook door het ERM gezien als onderdeel van een eerlijk proces van artikel 6 EVRM. Dus dat is zwijgrecht. Maar stel nou dat jullie zouden worden opgepakt voor iets. Dus je wordt van je bed gelicht misschien door de politie en je wordt meegenomen naar het politiebureau. Ja. En die stellen je allemaal vragen. Wat zouden jullie, denk je, doen op dit moment? Gewoon de politie pakt je op, vraagt, hallo, wie ben je, hoe heet je, waar woon je, waar was je op 1 ja, januari?
Ik denk dat ik er van alles uit zou floepen en van alles zou vertellen en met excuses zou komen.
Ja, ik zou ook direct gaan... Ja, ik bedoel, dat zijn toch intimiderende mensen, meestal.
Ja. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat zouden doen. Dat een hele normale reactie is eigenlijk. En ik denk dat heel veel mensen denken van ja, oké, als je dan niks zegt, dan ja, waarom dan niet? Heb je dan iets te verbergen of ben je, ja, waarom niet? Is dan denk ik echt een grote vraag. En best wel veel, ik heb hier geen cijfers over, maar best wel veel advocaten adviseren hun verdachten wel om aan het begin nog te zwijgen. Want als ik, stel nou jij Eva, zou worden van bed worden gelicht omdat je wordt verdacht van iets, dan zou je waarschijnlijk al heel snel, dan merk je van nou, eerst ga je het misschien uitleggen hè, van nou, ik ben onschuldig, je moet mij niet hebben. Na een tijdje merk je, oké, this is serious business. Ja. En dan ga je waarschijnlijk een advocaat inschakelen. Tenminste, dat heb je ontzettend aangeraden. Dus jij je advocaat bellen. En een advocaat heeft dan nog geen idee waar het over gaat. Ook nog geen idee wat het bewijs is. En die gaat dan jou toch vaak aan het begin adviseren om te zwijgen. Omdat ze dan zelf even nog willen bekijken wat er precies aan bewijs ligt. En ja, wat de situatie eigenlijk is waarmee je te maken hebt. En dat is wel heel normaal.
Ja, zij moeten zichzelf ook informeren.
Zij moeten zichzelf ook informeren. En gaandeweg het proces kan je natuurlijk telkens die keuze weer bijstellen. Dus je kan alsnog gaan praten als verdachte of je kan de hele tijd blijven zwijgen. En ik heb onderzoek gedaan naar het moment dat alles bij de rechter is. Dus het hele vooronderzoek is al geweest. En pas vanaf het onderzoek ter terechtzitting, daar heb ik eigenlijk naar gekeken. Dus ja, ik heb echt aan rechters gevraagd hoe zij als een verdachte zwijgt, dat meewegen in het geheel aan bewijs in een zaak. Dus ik weet eigenlijk niet zoveel over dat proces daarvoor. Ik heb daar natuurlijk dingen over gelezen. Maar dat heb ik niet onderzocht.
Het gaat echt om de rechters en de
zittingen. Het gaat uiteindelijk echt om die bewijsbeslissing en dan het zwijgen daar. Ik moet zeggen, het is wel lastig om te onderzoeken, omdat bijna niemand echt het hele proces blijft zwijgen.
Nee.
En omdat het ook, ja, wat is zwijgen eigenlijk precies? Is Als je gewoon helemaal niks zegt, is dat alleen maar zwijgen? Of is ook als je onaannemelijk verklaart of de hele tijd zegt, ik weet het niet? Want dat is wel echt een inhoudelijk iets
weet
anders.
Het niet meer, of,
ja. Dus dat is ook best lastig te onderzoeken. Dus uiteindelijk heb ik ook wel heel erg onderzoek gedaan naar hoe rechters nou eigenlijk ongeveer bewijzen. En het is verkennend kwalitatief. Dus ik ben voorzichtig met mijn conclusies.
Ik heb al direct een vraag eigenlijk als leek. Je mag je in het hele proces je constant blijven beroepen op zwijgrecht.
Zeker.
Je mag altijd zeggen van nee, niks. Ik ga niks zeggen. Zwijgrecht.
Ja, als je verdacht wordt vanaf het moment dat je verdacht bent in een strafproces. Dus daarvoor en soms in bestuurszaken heb je niet altijd het recht om te zwijgen bijvoorbeeld. Dus bij sfeerovergang. Dus van het moment dat je overgaat van het ene type proces naar een ander. Vanaf dat je dus in een strafrechtelijke zaak verdacht wordt, dan heb je zwijgrecht. En soms kan het dus zijn dat je daarvoor in een andere procedure wel hebt verklaard, maar later alsnog zwijgrecht krijgt. Maar als je verdacht bent, mag je gewoon echt altijd blijven beroepen op je zwijgrecht. En dat komt inderdaad, jij zei het al in de introductie, of toen Eva vroeg, van wat weet je hier eigenlijk over? Van oorsprong is dat inderdaad om marteling te voorkomen. Dus daar komt het echt vandaan.
Wow,
je zat er bang op.
Mijn inzicht in de rechtsstaat.
Dat één jaar recht heeft toch van alles gedaan voor je.
Ik had 5 punten, beste luisteraar. 1 vak in strafrecht. Oké, dankjewel. Dat wist ik niet.
Ja.
En dat komt dus ook uit een soort van punt dat je niet iemand wil laten bijdragen aan een eigen veroordeling. Want als je iemand gaat verplichten om te spreken, dan kan diegene ook dingen zeggen die vervolgens tegen diegene worden gebruikt. Dus, want jij noemt in je proefschrift, noem je dat het nemotenatuurbeginsel.
Nou, dat noem ik niet zo.
Nee, dat noem jij niet zo, maar dat is
gewoon een bestaand ding.
Een algemeen beginsel. Ja. En dat hang je dan ook samen met onschuldpresumptie. Kun je uitleggen wat dat onschuldpresumptie inhoudt?
Ja, dit wordt wel heel technisch hoor. Maar als de mensen die luisteren daar zin in hebben, dan wil ik dat wel. Het hangt allemaal samen. Dus in principe is het zwijgrecht dus onderdeel van artikel 6 EVRM. En dat nemotenatuurbeginsel, wat jij noemt, dat houdt in dat niemand kan worden gedwongen om tegen zichzelf te verklaren. En daarvoor heb je dus zwijgrecht nodig. Ja. Want als je niet kan worden gedwongen tegen jezelf te verklaren, maar je hebt geen zwijgrecht, word je dus gedwongen te liegen of zo? Of wat dan? Dus die twee hangen heel erg nauw samen om te kunnen bestaan.
Ja.
En dan heb je ook nog de onschuldspresumptie. En dat is eigenlijk een nog groter, belangrijker, alomvattender ding. Dat zwijgen te nemen, er zijn wat kleinere onderdelen, zou ik willen zeggen. Die onschuldspresumptie houdt dus in dat strikt genomen dat niemand voor schuldig kan worden gehouden tot diens schuld in rechten bewezen is. En Jurie Bimmelmans heeft daar bijvoorbeeld een heel proefschrift over geschreven. Over het nemotenatuurbeginsel is al een heel proefschrift geschreven door Lonneke Stevens heel lang geleden. Dus eer wie eer toekomt. En Bimmelmans die onderscheidt van die onschuldspresumptie dan twee dimensies. Hij kan zelf beter uitleggen, maar ik zit hier nu, dus ik doe het even. Je hebt dan de behandelingsdimensie en dat is dus hoe de rechter de verdachte benadert. Dus in zo'n zitting ook.
Ja.
En dat daaruit niet moet blijken dat de rechter al dienstbeslissing heeft genomen, zeg maar. Slecht, zo kort door de bocht. En dan heb je ook nog de bewijsdimensie. En daaruit vloeien verschillende beginselen voor, principes, die wel heel belangrijk zijn voor de manier waarop rechters moeten bewijzen ook. De manier waarop de rollen zijn verdeeld, dat is beter gezegd, in het strafproces. Dus daar vloeit uit voort dat het bewijs, dat schuld van de verdachte moet komen vaststaan op grond van het wettig bewijs.
Ja.
En in ons eigen wet staat dan weer vastgelegd wat dan een wettig bewijs is.
Oké, wacht, ik weet weer waarom ik mijn rechten niet
ik heb wel aangekondigd dat het heel saai en lang ging worden.
even voor mij. Rechtspraak begint vanuit principes. Basisprincipes. En daar, je noemde net het woord voortvloeien. Toch? Daaruit vloeien beginselen voort. Ik hoor een heleboel tegelijkertijd. Het laatste wat ik me herinner was dat je een principe ging uitleggen.
Nou kijk, de vraag was, hoe hangt... Kijk, dat was wel echt een hele technische vraag van Eva. Ja. Hoe hangen het zwijgrecht nemen ten eentje beginsel en de onschuldspresumptie samen? Dat was de vraag.
Ja. Ja, ja.
En daarom heb ik eerst even uitgelegd wat de onschuldspresumptie überhaupt is.
Ja.
En nu ben ik aan het uitleggen wat... andersom. Ik heb eerst uitgelegd wat nemen ten eentje is. Nu ben ik aan het uitleggen wat die onschuldspresumptie is.
Ja, okay.
En wat Bemans uiteindelijk zegt, is dat het zwijgrecht en de nemen ten eentje beginsel die kunnen bestaan dankzij die onschuldpresumptie. Omdat die onschuldspresumptie dicteert hoe ons hoe de rolverdeling in ons strafproces in elkaar zit.
Maar dat is natuurlijk wel heel belangrijk om even op een rijtje te hebben. Want ja, het is zo belangrijk ook, wat jij inderdaad zegt. Van als je niet dat zwijgrecht hebt, dan moet iemand dus eigenlijk misschien gaan liegen. Omdat ze ook weer niet verplicht zijn om aan hun eigen...
Ja, en uit de onschuldspresumptie vloeit dus voor dat je dat de schuld van de verdachte moet komen vaststaan in rechten op grond van bewijs. En dat bewijs moet door de het OM worden aangedragen.
Ja.
En pas als het bewijs buiten redelijke twijfel, op grond van het bewijs buiten redelijke twijfel vaststaat dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan.
Ja.
Pas dan kan er eigenlijk iets van de verdachte worden verwacht. Even kort door de bocht.
Ja.
En dat is die onschuldpresumptie. Dit pakketje aan, de rolverdeling dus eigenlijk.
Ja, die losse begint.
En vanwege die rolverdeling, in principe is het OM als eerste aanzet. Want het OM bepaalt ook dat een zaak naar de rechter gaat bijvoorbeeld.
Ja.
Dat heeft het OM helemaal in haar eigen handen. Dus dan moet je wel met iets goedkomen voordat je een burger gaat vervolgen. Dat is op zich ook wel logisch, toch?
Ik wil even door naar wat er nou precies gebeurt als iemand dan echt zwijgt. Want we zijn zo ver gekomen dat het Openbaar Ministerie inderdaad iets naar voren trekt. We gaan naar het stuk wat jij hebt onderzocht. We komen in de rechtbank, we hebben een rechter voor ons. We hebben een schuldige, er worden vragen gesteld en iemand begint te zwijgen. Gaat niks zeggen, volledige stilte. Wat gebeurt er dan?
Nou, in principe gaan we ervan uit dat het OM dus haar taakje goed heeft gedaan. Want het is nogal wat om een normale, een burger. Wij zijn eigenlijk allemaal burgers en het strafrecht bestaat ook gewoon uit burgers die andere burgers gaan vertellen dat ze iets fout hebben gedaan.
Ja.
En zo werkt onze samenleving. Maar dat is nogal wat om jezelf dan toch een beetje op die manier te verheffen boven een ander. Dus daarom moet het OM met goed bewijs komen om aan te kunnen tonen dat de verdachte iets heeft gedaan wat in ons wetboek, volgens ons wetboek, niet mag. Dus in principe, als het OM dan haar ding goed heeft gedaan, dan is er bewijs. Ik weet niet, misschien is het zijn trouwens OM. Nou ja, dan is er voldoende bewijs en dan gaat de rechter gaat daar diep over nadenken. En hoe dat precies gebeurt, ja, dat is natuurlijk één grote vraag. Dat gebeurt in het hoofd van de rechter en daar zijn wel heel veel theorieën over. En ik heb rechters ook wel gevraagd hoe zij dat dan ongeveer deden. Maar dat blijft ook heel moeilijk te vatten, omdat het voor nu gewoon eigenlijk in het hoofd van de rechter afspeelt. Ik heb ook voor mijn onderzoek in de raadkamer gezeten bij een aantal zittingen, maar dat zijn natuurlijk ook maar een paar. En dan vertellen rechters ook niet alles wat er in hun hoofd omgaat. En misschien dat ze het zelf ook niet eens altijd doorhebben. Dus hoe zij dat bewijs precies beoordelen is onduidelijk, maar in principe kijken ze altijd naar de tenlastelegging, want de rechter beslist op grondslag van de tenlastelegging. En dan gaan ze kijken per stukje wat in de tenlastelegging staat, of dat aan de hand van bewijs kan worden bewezen.
Ja.
En we hebben wel wat regels over bewijs, maar het is niet veel. En het gaat er vooral om of de rechter op grond van wettige bewijsmiddelen dan de overtuiging heeft bekomen dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. En als de rechter naar al dat bewijs kijkt en denkt, nou goh, het OM heeft wel een punt. Het ziet er niet best uit voor deze verdachte. En de verdachte zegt niets, dan gebeuren er denk ik twee dingen. En dat denk ik op grond van mijn onderzoek. Ik heb rechters geïnterviewd hierover en ik heb uitspraken gelezen over witwas en diefstal specifiek. 100 per delict. En ik heb dus nog lang nagedacht over die theorieën die misschien af en toe nog lang zijn komen. Maar in principe denk ik dus dat er dan twee dingen aan de hand zijn. Namelijk, ten eerste denkt de rechter, nou, het OM denkt dit, ik denk dit, de verdachte zegt niks anders. Dus dan zal het wel zo gegaan zijn, zoals we allemaal denken. En het OM, de rechter kijkt daarbij natuurlijk kritisch naar het bewijs. Maar ja, als de verdachte zelf niks aandraagt, is de kans al groot.
Dus er ligt van alles voor zo'n rechter. Hij krijgt allemaal dingen, allemaal bewijslast vanuit het OM. En dan is er niet een verdachte die dat tegenspreekt.
Ja,
dus
precies.
Die gaat eigenlijk niks terugzeggen. Dus dan is het heel makkelijk voor zo'n rechter om aan te nemen wat er nou voor zijn neus ligt.
Ja, precies. En best wel veel sommige rechters die ik heb geïnterviewd gaven ook zelf aan dat ze niet per se zelf op zoek gaan naar andere uitleg voor dat bewijs. Dus hoe het met bewijzen grofweg werkt, is dat je een stukje informatie hebt. Vaak een bewijsmiddel. Maar er is ook informatie die misschien niet wettig bewijs is, maar wat de rechter wel informeert. voor de theorie maakt dat niet uit. Dus je hebt een stukje informatie en uiteindelijk trekt de rechter daar een conclusie uit. En om bij die conclusie te komen, heb je een zekere aanname nodig. Dus alleen al om te concluderen, om een conclusie te kunnen trekken uit een verklaring van een getuige, moet je dan de aanname hebben, die getuige zal de waarheid spreken.
Ja.
En de rechters moeten natuurlijk goed over nadenken of die aannames kloppen. En dat zullen ze ook zelf doen. Maar de verdachte of de verdediging kan daarbij natuurlijk ook een rol spelen. En kan zeggen, hé, maar deze getuige is helemaal niet betrouwbaar. Want die kent mij nog en die heeft een appeltje met me te schillen. Of jij trekt nu de aanname dat ik al dit geld wat ik in huis had, terwijl ik geen baan heb, dat uit de misdrijf afkomstig is.
Dat kun je niet ontzeggen dan.
Nee, dat is best een reële conclusie natuurlijk. Maar ik heb dus ook uitspraken gezien bij witwassen, dat iemand dan zei van, ik had wel heel veel contant geld, maar dat is van mijn yogaschool. En mensen betaalden gewoon contant. En ik heb dat ook hier opgegeven bij de Belastingdienst. En dat leidde dan wel tot vrijspraak. Omdat het ook haar taak niet altijd helemaal goed heeft gedaan.
Nee.
En dat kan een verdediging dan aandragen.
Ja.
Dus dat is denk ik wel één belangrijke
rol. Dat is de ene kant.
Ja,
en dan daartegenover of daarnaast staat dan nog een andere uitkomst van dat zwijgen.
Ja, een andere rol die ik in zekere zin heb geïdentificeerd. We gaan nu wel snel doorheen door die eerste, maar I don't know, misschien is het ook wel goed zo. En anders kunnen we nog een keer op terugkomen. Maar de tweede rol is wat vager. En ik ben daar iets voorzichtiger mee, omdat die eigenlijk alleen uit de interviews naar voren kwam. En ik weet ook niet zo goed in hoeverre rechters daar zelf van bewust zijn. Maar ik denk wel dat het ook een logische is. Want als ik aan jullie vraag van, stel je voor, er is een casus en de verdachte, er is iemand vermoord of er wordt iemand doodgevonden. En dus diensttelefoon wordt gevonden bij een verdachte. We noemen hem even P. En het DNA van P wordt ook gevonden op het lichaam van dode persoon. Even op een schaal van 1 tot 10. Hoe verdacht vinden jullie P nu? Dus de telefoon van de overledene is bij hem en er is DNA van hem op het lichaam. Hoe verdacht?
Een 10
al? Wow, dat is heel...
Ik zit best hoog,
verdachter dan iemand die en zijn telefoon niet heeft en geen DNA heeft. Maar het zou ook gewoon een vriend kunnen zijn of zo. Ik zou zeggen 2, 3 misschien.
Oh, wow, je zit heel ver uit elkaar.
Een 10 vind ik hoog, maar ik...
10 is maximaal. Het is hem sowieso.
Het is wel heel aannemelijk dan, toch?
Ja. Nee, ja. Toch? Je hebt toch heel veel dingen overgeslagen?
Ja, zo makkelijk denk ik er dan over. Ja, dat is waar. Je hebt gelijk.
Ja. Ik zou, deze persoon wordt opgepakt. We hadden een P genoemd. En door de rechter bevraagd. En die vragen van, ken je deze man? En waar was je op die avond? En ben je wel eens in die club geweest waar die man is gevonden? Et cetera. En P zwijgt de hele tijd. Hoeveel zouden jullie nu op schaal van 1 tot 10 overtuigd zijn van de schuld van deze man?
Dan was het net een 8. En dan zou ik nu naar 9 gaan.
Ja, ik zie wat je wil zeggen. Dat je zwijgen wekt argwaan. Hij maakt zichzelf een beetje verdacht ermee. Ik ga van een 2 naar een 2,5.
Ja.
Maar ik snap ook dat dit leidende vragen zijn. Dus ik ga niet naar een 3.
Heel goed. Kritisch.
Kritisch.
Vind ik uitstekend. En er zullen ook echt mensen zijn die zeggen, ja, zwijgen zegt toch niks. Dus ik verander niks. Dat zal ook echt zo zijn. En er zullen ook echt vast rechters zijn die zo denken. Maar ik denk dat je niet helemaal aan kunt ontkomen dat zwijgen wel iets van argwaan wekt, inderdaad.
Ja.
En dat je ergens denkt van, als je het niet was, waarom leg je dat niet uit? En rechters zeiden ook dingen als, als ik zou worden opgepakt op verdenking van moord van mijn vrouw, dan zeg ik toch, ben je helemaal zo besodemieterd, ik was dit niet, et cetera.
Ja.
Dus er is blijkbaar een gedachte dat als je ergens van wordt verdacht en je was het niet, dat je dat gaat uitleggen. Dus als je het niet uitlegt, heb je het misschien wel gedaan.
Precies, dus een rechter die denkt van de enige die zich op een zwijgrecht zou beroepen zijn de mensen die iets te verbergen hebben.
Precies, ja. En daarbij is natuurlijk van belang dat dit voor misschien de luisteraar ook wel zo klinkt van maar er zijn natuurlijk ook allemaal andere redenen om te zwijgen. En ik moet zeggen dat veel rechters daar ook van bewust waren. Dus ik heb ook gevraagd van wat zijn kunnen andere redenen zijn. En rechters zeiden van het wisselt ook heel erg wat voor een aanname ik doe uit dat zwijgen. Bijvoorbeeld in grotere zaken, georganiseerde criminaliteit, vonden ze het veel logischer dat iemand zou zwijgen. Dus hechten ze daar minder waarde aan. Dan zei de rechters, ja, ik verwacht al dat die mensen zwijgen. Want als je dan praat, dan wordt je familie misschien wel bedreigd of nog erger. Mm-hmm. Dus dan is er veel meer sprake van angst en bescherming van anderen. Terwijl ze het dus veel minder goed begrepen in een soort particuliere partnerdoding bijvoorbeeld.
Zijn er
dus
nog heel veel aanhalingstekens. Zijn er nog meer redenen, zeg maar, voor die P? Wat zouden dan allemaal redenen kunnen zijn waar een rechter eigenlijk rekening mee zou moeten houden om te zwijgen?
Om niks te willen zeggen.
Ja.
Wantrouwen. Kijk, heel even weer een slag om de arm. Ik ben wetenschapper, dus dan moet je altijd heel veel disclaimers plaatsen. Mm-hmm. Maar ik heb niet, bijvoorbeeld wat nog leuk zou zijn om te onderzoeken, is verdachten of hun advocaten bevragen. Wat zijn eigenlijk jullie redenen om te zwijgen? En dat heb ik niet gedaan. Omdat ik echt nu benieuwd was naar hoe rechters precies bewijzen. En daarom is het wel relevant voor mij. Was het heel interessant om te weten wat voor rechters in hun hoofd hebben, wat redenen kunnen zijn. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se overeen te komen met de werkelijkheid van waarom verdachten echt zwijgen. Denk wel dat het voor een groot deel overeenkomt, want sommige rechters zijn ook advocaat geweest, dus die weten het ook echt wel.
Die hebben beide kanten gezien.
Die hebben beide kanten gezien, ja, precies. Maar wat bijvoorbeeld nog een reden kan zijn, is wantrouwen voor politie en justitie. Dus dat je daarom niet wil uitleggen. Je hoort ook wel eens dat er misschien in een bepaalde cultuur het normaler is om niet te praten. Omdat dat dan iets met je eer. Maar goed, hier weet ik dus niet genoeg over. En ik heb in onderzoek ook wel eens gelezen dat misschien, maar daar, ik las daarover dat dat misschien niet zo niet waar is. Maar afhankelijk van je capaciteiten. Dus als je het niet helemaal kan overzien, dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat je dichtklapt en niks zegt. Aan de andere kant heb ik dus ook onderzoek gezien waaruit bleek dat die mensen juist minder vaak zwegen.
Makkelijkere flapheids zijn.
Misschien, ja.
Of niet bekend met het concept van probeer maar zo min mogelijk te zeggen.
Ja. Waar we mee begonnen, trouwens, die advocaten, hè, dat is ook een hele belangrijke speler. Want heel veel advocaten zeggen dus zwijg maar en dan doe je dat.
Hmm.
Dus dat is ook nog wel een hele belangrijke reden. Wat wil jij zeggen?
Ja, dat het hele punt natuurlijk is dat je er juist niks achter moet gaan zitten zoeken. Want dan toch, want dat is het idee, dat is dat beginsel.
Kijk, je hebt daar gelijk in. In principe mag iedereen gewoon zwijgen. Dus dat is dat beginsel.
Ja.
En maakt het ook misschien niet uit waarom. Maar voor het begrip van rechters maakt het wel uit. Want als jij kan uitleggen dat je zwijgt om een reden die niet duidt op je schuld, dan worden er dus ook weer minder negatieve consequenties aan zwijgen verbonden. Maar juridisch en principieel gezien zou het natuurlijk niet uit moeten maken. Maar gegeven dat het misschien wel uitmaakt, denk ik dat het voor de verdediging wel verstandig is om dat af en toe duidelijker te maken of inzichtelijker te maken.
Omdat het zo misschien per ongeluk meespeelt in zo'n rechtspraak.
Ja, precies. En gegeven dat het per ongeluk meespeelt, is het ook goed voor rechters om zich daar bewust van te zijn dat er allerlei redenen kunnen zijn waarom verdachten zwijgen. En dat het dus niet per se een indicatie van schuld hoeft te zijn. Want als ze zich daar meer bewust van zijn, gebruiken ze het misschien. Of speelt het misschien ook een grote rol.
Ze komen ze hun eigen bias meer tegen.
Precies.
Dat is jouw
bewustzijn van bias. Ja.
En dat menselijk aspect van die rechters, dat is misschien wel iets moois om even op door te gaan. Want je beschrijft ook heel erg dat die rechters, dat heeft natuurlijk ook een heel persoonlijk element. Wat je eerder ook al zei, burgers hebben het over burgers. En die vertellen andere burgers dat ze wat fout hebben gedaan. De rechter is ook gewoon een mens. En jij benoemt dat ook heel specifiek in je proefschrift. En je hebt ook interviews gedaan met rechters. Waarom vond je het zo belangrijk om expliciet dat te onderzoeken?
Ik denk niet dat ik de eerste ben die zegt dat rechters ook gewoon mensen zijn. Ik denk dat dat wel een heel voor de hand liggend is. En ik denk dat we steeds meer weten over, of steeds meer bewust worden daarvan of zo, denk ik. Van dat rechters ook gevoelig zijn voor allerlei biases. En dat dat ook heel normaal is, maar dat het goed is om daarover na te denken en daarvoor te waken. En ik ben echt zeker niet de eerste die dat zegt. En ik heb dus ook, wat dat betreft is er nog, ik ben ook geen rechtspsycholoog of ik ben geen criminoloog. Dus ik heb er echt wel heel juridisch naar gekeken. En ik denk dat het echt nog wel, nou ja, dat daar nog van alles is te onderzoeken. Zeker in de Nederlandse context, want internationaal is er wel iets meer naar gekeken. En ik heb ook nog specifiek niet naar de strafmaat gekeken. En veel biasonderzoekers dan richt zich op de strafmaat. Maar waarom vond ik dat goed, interessant? Nou, ik denk dat er vroeger, maar ik was toen ook niet oud of nog niet bestaand. Dus ik kan ook niet heel veel zeggen over vroeger. Maar ik heb het idee dat er een soort van shift heeft plaatsgevonden. Maar dat is dus meer mijn particuliere mening of idee. Van dat we het gezag van een rechter gewoon aannamen. En dat zie je ook wel echt in de rechtspraak terug. Dat er minder motiveringsregels bijvoorbeeld waren. Dus dat rechters met veel minder woorden gewoon mochten oordelen van nou, deze persoon heeft het gedaan of deze niet. En door de tijd heen zijn er meer motiveringsregels gekomen en verwachten we van rechters meer uitleg. En denk ik dat het grotere publiek ook meer uitleg verwacht. En ik denk dat dat ook op zich wel goed is. Omdat we dus ook steeds bewuster van worden dat er misschien allemaal biases meespelen. En die uitleg draagt er weer aan bij. Aan dat die biases beter worden onderzocht. Want functies van motivering, dus wat rechter opschrijft in diens vonnis, zijn bijvoorbeeld inscherping van de rechter zelf. Dus als ik moet uitleggen aan jou wat ik heb onderzocht, dan denk ik er nog een keer over na. Dan denk ik, hey, was dit eigenlijk wel logisch? Of kan ik dit wel zeggen? En zo werkt het ook voor rechters. Maar het is natuurlijk ook een hele belangrijke functie dat anderen het kunnen controleren. Dus journalisten, zoals jullie, of gewoon het publiek. En de partijen in een zaak zelf. Maar ook hoge rechters natuurlijk weer. Want we hebben allerlei rechtsgangen.
Gradaties.
Ja, we hebben rechtbank, hof, hoge raad. Dus al die mensen moeten dat ook kunnen controleren.
Ja.
Ik denk dat het goed is dat we ons bewust zijn dat er rechtere mensen zijn, dat er biases spelen. Ja. En ik denk dat je er dan ook over na kunt denken hoe je die biases weer wat kleiner kunt maken.
Eigenlijk
en heel
als je
veel
dat
mensen
pas
denken erover na.
Erkent, dan kun je er ook onderzoek naar doen wat dat nou voor gevolg heeft.
Ja, en ik denk dat erkennen eigenlijk al ook een heel groot deel van het van de oplossing op zichzelf al is. Als rechters zich daarvan bewust zijn en dat erkennen. Want dan kun je er ook over nadenken wat voor een aannames je eigenlijk allemaal maakt.
Okay.
En aannames zijn noodzakelijk om ergens een conclusie uit te kunnen trekken. Waar dan ook voor ons in het dagelijks leven.
Zelfs in de rechtbank. Ik denk dat het een heel mooi bruggetje is naar onze columnist van deze week. Brechtje Hartong van Ark heeft een prachtige column voor ons geschreven over het zwijgrecht in de alledaagse praktijk.
Als ik vroeger heel boos was, zwoer ik het spreken af. Ik nam me voor om nooit meer iets te zeggen. Ik fantaseerde dat ik ontzettend slim zou worden, zoals de savant die ik op televisie had gezien. Dat zou dan hartstikke zonde zijn voor de wereld, dacht ik. Niemand zou er iets aan hebben. Lekker puh. Dat was mijn straf voor de wereld. Zoals je hoort, heb ik het nooit uitgehouden. Je ex, de dode, de met stomheid geslagene en de mensen in de rechtbank zwijgen. En jij zwijgt ook. Maar dan om te luisteren. Zwijgen speelt niet alleen een rol in de publieke rechtbank, maar ook in de persoonlijke. In die innerlijke rechtbank is zwijgen niet alleen een recht, maar ook een straf. Het wordt een vonnis dat je zelf uitspreekt over een ander. Soms zelfs zonder dat de ander weet dat het proces ooit heeft plaatsgevonden. Doodzwijgen is iets wat overal ter wereld voorkomt. In relaties, families, tussen vrienden, tussen staten. Het lijkt een vrij intuïtieve straf. Je hoeft er niets voor te doen en toch is de impact groot. Hoewel ik als kind degene was die de keuze tot afzondering maakte, werd die keuze gedreven door iets wat diep met zwijgen verweven is. Eer. Het is best vreemd dat kiezen om niet te spreken als eervol wordt gezien, juist wanneer er wel iets van je wordt verwacht. Alsof zwijgen moreel hoger staat dan spreken. Doodzwijgen, het negeren van een ander, is mensonterend. Zo klinkt het alsof de eer uit de bestrafte wordt gezogen en naar de straffer wordt geleid. Dat is echter alleen het geval als het de gestrafte iets boeit. Zwijgen hangt af van hoe graag de ander wil dat je spreekt. Wanneer zwijg je iemand dood en wanneer hou je gewoon eindelijk je bek? Dat verschil ligt totaal buiten jouw invloedssfeer. Voor hetzelfde geld ben je een dood paard aan het doodzwijgen. Voor jou is het no contact, waar het voor de ander gewoon woensdag is. Met intentie een passieve daad volbrengen betekent dat het nooit eindigt. Uiteindelijk kost het doodzwijgen je vaak juist meer energie dan je probeerde te besparen. Ik ben er zelf bar slecht in en heb het altijd opgegeven. Mensen die vaker zwijgen kennen het gewicht van het moment waarop de stilte voor het eerst wordt doorbroken. Dat eerste woord kan niet zomaar iets zijn. Het moet iets groots zijn. Of in ieder geval iets dat de stilte rechtvaardigt. Ik vraag me af wie dat bepaalt. Misschien de verveling of de drang om te spreken. Stilte benadrukt wat je wel zegt. Hoe langer je wacht, hoe zwaarder de woorden. Misschien is dat ook waarom onze eerste woorden ooit zo klein zijn. Papa, mama, bal, poes. En de woorden na straf ook, klein en alleen. Sorry. Als ik dit schrijf, heb ik mijn eerste woorden van de dag nog niet gezegd. Ik kies ervoor die eer te verstrekken aan de woorden... Dankjewel voor het luisteren.
Prachtige column.
Mooi.
Heel mooi geschreven. En ligt heel dichtbij waar we het net over hadden, denk ik ook. Mm-hmm. Dus dat persoonlijke verhaal. Ik wil eigenlijk weer even terug naar die bewijstheorie. We hadden het net over die twee verschillende redenen waarom zwijgen zo'n invloed kan hebben in de rechtbank. En jij laat in je proefschrift laat je ook zien dat rechters eigenlijk al met algemene ervaringsregels werken. Dus ze hebben het al over algemene ervaringsregels. Bijvoorbeeld in het witwassen of bij diefstal. En waarom zijn die eigenlijk zo aantrekkelijk in het strafrecht, in het proces? Kun je daar meer over vertellen?
Nou, het is niet aantrekkelijk, maar het is gewoon noodzakelijk. En dat is wat ik net ook al zei. Hè? Alleen al als jij een conclusie wilt trekken uit een verklaring van een getuige, moet je aannemen dat die de waarheid vertelt. En zo hebben wij ook in ons dagelijks leven gewoon aannames nodig om te kunnen leven. Maar ik heb die havermout van vanochtend, die ik vanochtend heb gegeten, heb ik gekozen omdat mensen uit wat onderzoek blijkt dat het gezond is. Maar volgens mij als er één onderwerp... tegenstrijdige dingen over worden geschreven, dan is het wel voeding. Dus ik ga er dan uiteindelijk toch maar van uit dat die havermout dan een gezonde keuze is. Maar ja, zeker weten doe je het nooit. Nee. Dus dat geldt natuurlijk evenzeer voor een rechter. Die moet oordelen of hetgeen ten laste is gelegd. Dus hij hoeft eigenlijk ook alleen maar te vertellen van... is puur ditgene wat ten laste is gelegd gebeurt. Dat hele verhaal eromheen hoeft hij eigenlijk niet te weten. Maar ja, hij was daar verder ook niet bij. Dus hij weet ook niet of dat echt gebeurd is. En toch moet hij onder die onzekerheid uiteindelijk een definitief oordeel vellen over of dat al dan niet gebeurd is of niet. En om dat te kunnen doen, moeten ze eigenlijk vaker een veel groter verhaal eromheen in kaart brengen. Van hoe heeft dat ten laste van ook gebeurd kunnen zijn. En dus uit allerlei informatie die ze hebben. Dus ik begon het gesprek al met al die stukjes losse informatie. Daar moeten ze uiteindelijk conclusies uittrekken. Om één geheel te kunnen vormen. En daar zijn verschillende theorieën over waar volgens mij allemaal iets in zit. Dus dat stukje van die argumenten, die stukjes informatie naar een conclusie, daarvoor heb je een ervaringsregel nodig. Dat is dan meer de argumententheorie. Dat stuk van dat je eigenlijk als rechter het hele verhaal eromheen moet vormen, dat is ook weer een andere theorie. En dan is er nog een derde. Maar uiteindelijk denk ik dat je heel veel uit al die verschillende theorieën kun je verschillende dingen halen. Die uiteindelijk allemaal nuttig zijn om iets beter te begrijpen hoe we werken. En dat is wel grappig, want dit dus niet per se in alleen hoe rechters ook werken, maar hoe iedereen eigenlijk moet door
tot
het leven moet
komt.
Gaan. Ja, tot dingen kan komen. Ja,
je hoort een aantal dingen en het kan ook weer tegengesproken worden. Maar dat lukt dus niet als iemand zwijgt. Zeg je dat goed?
Ja, precies. Dus omdat een rechter zoveel aannames moet doen, is het is daar ook ruimte voor een verdachte om uit te leggen dat die aannames niet kloppen. En als iemand zwijgt, doe je dat niet.
Ja, en je had volgens mij het voorbeeld genoemd. Dure spullen, maar geen zichtbaar inkomen. Dus dat zie je wel vaker terug. Dat bij witwaszaken bijvoorbeeld, dat er dan, wat je net ook al zei, heel veel contant geld bijvoorbeeld. Maar niet echt duidelijke reden waar dat geld nou vandaan komt. En dan helpt het toch als iemand wat vertelt. Want als niemand wat zegt...
Ja, dus dat is specifiek witwassen. Want voor witwassen, en daarbij is het denk ik specifiek handig... wordt er wel echt meer een verklaring verwacht van een verdachte... dan bij sommige andere delicten. Omdat witwassen is het voorhanden hebben van geld... wat uit misdrijf afkomstig is. Maar er hoeft niet te worden vastgesteld uit welk misdrijf precies. Daarom kan een rechter daarmee best al veel aannames uit de voeten. En het OM ook. Dus je kan puur op basis van inderdaad de situatie dat iemand heel veel een hele luxueuze levensstijl heeft bijvoorbeeld. Maar leeft van een uitkering. Op zich is dat al niet een hele rare conclusie dat diegene dan blijkbaar geld voor handen heeft. Wat
van een gekke plek zou komen.
Van een gekke plek zou kunnen komen. Ja, precies. En juist omdat witwassen bedoeld is ter verhulling. je namelijk verhulling van het van die herkomst van het geld, van die plek waar het dan vandaan komt, ligt er dan ook een taakje bij de verdachte om uit te leggen waar dat dan vandaan komt. Omdat juist dingen als financiën niet altijd makkelijk terug te tracen zijn. Ja. Dus,
dus dan kun je niet zoveel met die stilte. Want je hoeft dan bij witwassen hoef je niet per se de grond te hebben. Dus je hoeft niet te weten, oh, dit komt van drugshandel, dit komt van smokkelen, ergens anders vandaan. Je weet alleen, er is te veel geld. Dat kan van criminaliteit komen. En ook om veroordeeld te worden tot witwassen, hoef je nog steeds niet te weten waar dat geld vandaan komt.
Nee.
Nee. En dan, ja, dan heb je zwijgen. Maar en hoe verschilt dat witwassen dan van bijvoorbeeld diefstal, als we het hebben over zwijgen? Zitten daar verschillen in?
Ja, bij diefstal moet er dus veel duidelijker de verdachte aan het gronddelict kunnen worden verbonden. Dus bij diefstal is ten laste gelegd dat de verdachte een goed wat aan een ander toebehoort heeft toegeëigend. Of heeft weggenomen met oogmerk zich toe te eigenen. Dus daarbij moet echt kunnen worden vastgesteld dat de verdachte dat voorwerp heeft toegeëigend. En moet dus er een directe link zijn. En daar moet er meer bewijs zijn. Meer duidelijk, concreet bewijs wat de verdachte daaraan verbindt. Waardoor er iets minder ruimte is voor aan. En voor alternatieve verklaringen. Want bij witwassen, als je gewoon, als je geld hebt wat dus volgens het OM niet legaal kan worden verklaard, kun jij nog allerlei wel legale verklaringen aandragen. Als dat niet altijd makkelijk hoor. Maar terwijl bij diefstal, als jij, ik had bijvoorbeeld een zaak bij diefstal dat een midden in de nacht aangifte werd gedaan van een inbraak. En toen ging de politie plaatsen. En het was waar de inbraak was gepleegd, was een heel groot alleenstaand huis. Op zich goede plek om in te breken, zou ik zeggen. Je weet dat er iets te halen is. En naast het huis was een sloot. Politie ging erop af. En toen zij daar aankwamen, was duidelijk sporen van braak, maar de daders waren al gevlucht. En zij gingen zo een beetje zoeken en ze hoorden opeens van achter het huis een beetje zo geplons en gekraak. Toen ging zij kijken en toen vonden ze dus een iemand bij die sloot op zijn buik liggen met iets van een handschoenen. Ja, zwarte handschoenen naast zich.
Ik ga misschien weer te snel naar de 10 toe, maar...
in dit geval denk ik dat je wel veilig bent. Ik denk dat je wel veilig bent. Ja, precies.
Oh, ik hang aan je lippen.
En iets later hebben zij dus op 400 meter afstand van dat huis de medeverdachte gevonden. En hoe ze die hebben geïdentificeerd, was dat er in die hele wijk helemaal stil was midden in de nacht. Geen idee. Niemand was daar en hij liep daar rennend. En hij rook naar kroos en slootwater. En hij was helemaal nat. Dus dan denk je, knappe vent die zich hier nog uitgeluld krijgt.
Ja.
Toch? Ja. Dus ik denk dat hij, dat hier een... ik zou zelf misschien iets terughoudender zijn dan een 10. Maar ik zou ook wel op een 8,5 zitten qua verdenking, inderdaad. Ja. Dus dat laat zien dat, als jij heel veel geld hebt, dan is er misschien nog wat meer grijs gebied of zo, waarmee je kan uitleggen dit is er gebeurd. Of ja, het was niet top. Ik heb wel inkomen, heb ik even niet opgegeven bij de Belastingdienst. Hoeps. Maar dat maakt... maar ik had het wel. Dus dit geld is niet van misdrijf. Ja. Wel van gewoon werk. Of ik had een erfenis of whatever. Terwijl als jij als enige in de buurt van een huis waar net een inbraak is gepleegd met een schroevendraaier of handschoenen helemaal ruik naar kroos. Ja, dan is er gewoon veel meer ruimte. Minder ruimte om uit te leggen wat er dan is gebeurd. Ze probeerden net wel. Ze zeiden dat ze naar een feestje was geweest. Maar dat werd niet geloofd.
Lijkt me fantastisch om dat allemaal mee te kunnen krijgen. Als je daar toch bent.
Gaat in zo'n situatie een advocaat in jouw ervaring dan ook zeggen van, ik zou zwijgen als ik jou was? Is zwijgen zeg maar altijd het advies? Of is dat niet zo?
Weet ik niet. Ik zou echt nog wel leuk vinden voor vervolgonderzoek om hier met advocaten ook over te brainstormen. Ik denk dat als je op deze manier gevonden wordt, ik denk dat advocaten dan ook wel zien van, hier is niet zoveel meer te halen of zo. En je bent natuurlijk ook als advocaat afhankelijk van wat je cliënt wil. Dus als die cliënt zegt, maar ik heb het niet gedaan, dan moet je daar toch in mee. Dus het hangt er ook denk ik heel erg vanaf wat de cliënt wil. En als je als advocaat echt nog geen idee hebt, je hoort alleen, mijn cliënt is opgepakt in de buurt van een inbraak, maar verder heb je geen idee wat er dan ligt. misschien wel eerst even zwijgen en dan even verder kijken.
Misschien als ik mag, heb ik een soort algemenere vraag over het strafrecht. En dat is dat je hebt eigenlijk in principe nooit een oké, I did it van de verdachte nodig, toch? Het is niet soort van nodig dat een verdachte op een gegeven moment zegt van oké, you got me.
Zeker niet. Nee, je hebt het niet nodig. Maar het wordt wel heel hoog aangeschreven. Dus als iemand een verdachte bekent, wordt ook wel zo over gezegd en geschreven dat het de koning of de koningin is van het bewijs. Beetje overdreven. Maar ik denk wel dat zodra iemand bekent, dat mensen wel echt geneigd zijn om te denken dat diegene het heeft gedaan. Maar alleen een bekentenis is nooit genoeg. Dus je hebt ook nog iets anders nodig. Maar je hebt het zeker niet nodig. En heel vaak, ik heb dus vooral onderzoek gedaan naar zaken waarin verdachten zwegen of onaannemelijk verklaarden. En dan kan, ook wel grappig misschien, juist dat onaannemelijk verklaren nog wel iets sterker werken dan dat zwijgen.
Ik ben sowieso de hele tijd onder de indruk van een soort mooie staande uitdrukkingen die in het recht vastzitten. Wat is onaannemelijk verklaren?
Nou, dat is eigenlijk gewoon ik geloof niet. Dus je kunt...
aannemelijk herinneringen.
Ja, nee, zeg maar, je kunt dus zwijgen. Maar als je verklaart, dan heb je natuurlijk ook nog een hele range aan opties van dingen die je kunt zeggen. En daar moet een rechter een label op plakken. Er zijn heel veel labels en het is ook heel onduidelijk wat al die labels betekenen.
Oh, het is vanuit de rechter.
Okay, ja. Dus de rechter die beslist dan van wat deze verdachte nu verklaart. Bijvoorbeeld, ik was op een feestje als je wordt gevonden met naar sloot ruikend.
Daar was ook een sloot.
Dan kan de rechter zeggen, nee, dit is een onaannemelijke verklaring. En meestal wordt dat gebruikt als extra argument dat de verdachte, schuldig is aan het ten laste gelegde. Van we hebben al, het kan niet op zichzelf, het kan geen bewijs zijn. Net als zwijgen kan dat niet. Maar het kan wel, net als zwijgen ook, worden gebruikt als argument. Nou, we hebben al dit bewijs en vervolgens vertel je ons een verhaal wat volgens ons niet klopt. Of wel heel raar is. Dus je bent schuldig aan het ten laste gelegde. En dat is dus door de Hoge Raad wordt zwijgen en onaannemelijk verklaren eigenlijk op één grote hoop gegooid. Maar het zijn wel verschillende dingen. Want als jij gaat, de rechters zeiden dat ze het dan minder erg vonden als verdachten zwegen dan als ze een, tussen aanhalingstekens, lulverhaal op gaan hangen. Wat ik op zich ook weer begrijp. Maar ja, wat is een lulverhaal? Dat is natuurlijk ook weer een oordeel van een rechter.
Dus jij moest ook echt in je proefschrift een beetje vaststellen, wat zie ik nou als zwijgen? Wat valt daar nou allemaal onder?
Ja.
En welke dingen neem ik allemaal mee?
Ja, en dat is ook wel lastig omdat rechters niet altijd goed uitleggen. Omdat de Hoge Raad dus alles op één hoop gooit. Dus zwijgen en onaannemelijk verklaren. Dus soms stond er gewoon in een uitspraak van nou, dit is het bewijs. Anders opgeschreven natuurlijk. En er is geen aannemelijke verklaring voor gegeven. En dan zou dat kunnen betekenen dat de verdachte helemaal geen verklaring heeft gegeven. Of dat hij dus een verhaal heeft gegeven wat de rechters niet geloofden. Soms staat dat er niet heel duidelijk. Dus ik moest daar een beetje in laveren. Ja.
In zoeken.
En met de interviews kon ik dan natuurlijk iets duidelijker vragen. Van wat vind je onaannemelijk en hoe stel je dat vast? Want dat werd dus ook wel een belangrijk onderdeel van mijn onderzoek.
Ja, want je hebt heel veel verschillende dingen gedaan. Je hebt interviews gedaan, je hebt heel veel gelezen, jurisprudentie doorgenomen, maar dus ook gewoon zittingen bijgewoond. Waarom was het nodig om naar al die verschillende dingen te kijken?
Om denk ik een breed beeld te krijgen van die rol van zwijgen. Het is een heel moeilijk onderwerp, want het is dus niks. Dat is dus juist een beetje het ding. En dat is heel moeilijk te onderzoeken. Dus ja, ik moest een beetje roeien met de riemen die ik had. En kijken wat ik dan wel kon onderzoeken. En als ik het al had gehouden bij alleen die uitspraken, dan worden er heel veel standaard uitspraken gedaan over zwijgen. En dan, dan word je ook niet heel veel wijzer. Dus dan had ik alleen maar die ene rol gehad. En door die interviews kon ik ook iets meer zien van wat doet zwijgen dan in het hoofd van een rechter. En dan nog had ik echt nog allemaal andere dingen willen doen. Maar dat het past niet allemaal in die paar jaar.
En waren er specifieke dingen die opvielen bij die analyse? Dus toen je door al die uitspraken heen ging, iets wat in eerste instantie echt opviel, wat je niet had verwacht?
ik denk niet direct nu aan iets. Nee. Wat, in welke richting zit jij te denken?
Nou, ik dacht misschien als jij begint, want je hebt 100...
Ja, 100 diefstalzaken en 100
witwaszaken. Dat je misschien iets tegenkwam waarvan je totaal niet had gedacht, joh, dat hangt samen. Of je zag de verschillen tussen die twee delicten.
Door het vergelijken van die delicten, dat vond ik dus op zich wel grappig, dat het uitmaakt hoe een deliktsomschrijving, hoe een delict is opgeschreven. Dus wat er allemaal wordt gevraagd van het bewijs, maar levert de ruimte op voor een verklaring. Dus dat was wel een bevinding. Maar om nou te zeggen dat ik echt iets heel raar vond. Maar het is ook al even geleden. Ja, sowieso ging ik er ook heel open in. Dus ik weet niet zo goed of ik nou echt iets verwachtte.
Je had niet zelf al aannames in zoverre. Of bijvoorbeeld over rechters. Dat je dacht van, joh, wat een verschil tussen die rechters. Hoe ze dat oppakken.
Over het algemeen vond ik ze best wel... Sowieso denken ze er allemaal goed over na. En vonden ze het ook leuk om erover na te denken met mij. Dus dat was met de gesprekken gewoon heel prettig. En er zijn wel, denk ik, verschillen in hoe... zelfverzekerd rechters misschien zijn. En ik denk een gezonde dosis zelftwijfel. Dat is altijd goed bij ons allemaal en ook bij rechters. En dat wisselde gewoon een beetje. Ja. Maar over het algemeen heeft iedereen ook, dat zij dus ook dezelfde opleiding gedaan en zo. Dus de opvattingen kwamen ook wel een beetje overeen. En zijn natuurlijk heel goed met woorden. Ja. Dus je weet ook niet precies. Ze weten alles in ieder geval wel goed te vertellen. Ja.
En waren ze zichzelf, want je hebt denk ik ook het onderwerp geïntroduceerd bij hun. Ja. Waren ze zichzelf bewust van die aannames en hoe dat zwijgen daarop
inspeelt? Nou, ik denk dat ze wel het interessant vonden om erover na te denken. Dat kreeg ik ook wel terug. En daar zijn ze misschien niet altijd van bewust. Maar ik denk voor een groot deel ook wel. Ja, en ja.
Daar moest wel wat mee.
Ja, en je moet natuurlijk ook wel stevig in je schoenen staan als rechter om uiteindelijk een beslissing te kunnen nemen op wat ik eerder zei, hè, al die onzekerheid, om dan toch zo'n grote beslissing over iemands leven te kunnen nemen. Afhankelijk van wat het ten laste legt. Het is natuurlijk, het is niet altijd even groot, maar het is toch altijd wel ingrijpend. Dus daar moet je ook wel mee kunnen leven dan.
Ja, en zie jij risico's aan dat zwijgrecht of het zwijgen in de rechtszaal? Kan dat een te grote rol gaan spelen?
Nee, denk het niet. Ik denk dat het echt wel meevalt op dit moment. Ik denk dat we gewoon met z'n allen... dat het leuk is om het erover te hebben... hoe je die bewijsbeslissing en de totstandkoming daarvan... nou zo stevig mogelijk maakt. En hoe je biases daar zo min mogelijk een rol laat spelen. En daar wordt ook over nagedacht. En ik denk dat het goed is om daar verder over na te denken. Maar de rechters die ik sprak waren zich ook echt wel van bewust van... dat zwijgerecht gewoon een recht is, dat echt niet te veel rol moet gaan spelen. En het is ook best wel logisch dat als het OM aan de bewijslast heeft voldaan, dat er op een gegeven moment ook iets van de verdachte wordt verwacht. En wat ik hier wel een beetje cru in vind of zo, is dat het dus ook heel erg van je advocaat afhangt. Een goede advocaat kan dit misschien waarschijnlijk beter inschatten dan een advocaat die... die bij elke cliënt precies dezelfde handelswijze hanteert. Want het maakt dus echt wel uit ook wat precies de omstandigheden van het geval zijn. En wat er ten laste is gelegd en wat het bewijs is. En dat bepaalt allemaal de ruimte voor een wel of niet verklaren. En ook wat voor een cliënt je hebt. Sommige cliënten die zullen misschien beter hun mond kunnen houden. Omdat alles wat eruit komt gewoon niet zo handig is.
Ja,
en dan kun je beter iemand laten zwijgen. Ja, dus dat maakt zo erg uit per geval. Dat je daar als advocaat denk ik echt maatwerk voor moet leveren. En dat maakt het natuurlijk wel heel lastig. Want ik weet ook niet in hoeverre advocaten hier allemaal precies zicht op hebben. Dat dus of je zwijgt of praat, dat zo erg gevalsafhankelijk is. Is wel een lastige inschatting. En voor een verdachte dus ook wel een lastige keuze. Want zwijgen is niet per se positief, maar onaannemelijk verklaren is nog erger.
Ja.
Dus als je altijd iets goeds kan zeggen in je voordeel, dan moet je dat lekker doen. Maar je kunt dat niet altijd van tevoren inschatten natuurlijk.
Nee.
Dus je kan beter geen lulverhaal ophangen?
Beter geen lulverhaal. Nee, dat is echt geen goed idee.
Dan toch liever zwijgen.
Ja, en als je echt liegt, als dat kan worden vastgesteld... op grond van bewijs, dan kan dat wel echt als bewijs worden gebruikt. Dus dat mag nog sterker meewerken.
Oh, wacht. Oh, dat wist ik niet. Dus als je zo hard een verhaal... Als je zo onaannemelijk iets verklaart...
Als je echt liegt? Ja, als je echt iets zegt wat in strijd is met de waarheid... of met andere bewijsmiddelen... dan mag dat als bewijs. Dus dan gaat dat echt in het bakje van bewijsmiddelen.
De rechter ziet dat als van... Nou, als je liegt, dan heb je sowieso...
Dan heb je het te verbergen.
Okay.
Ja, maar dan inderdaad. Is alles andere wat je hebt gezegd... natuurlijk ook niet meer aannemelijk.
Wel minder, denk ik. Ja, ja, dat lijkt me wel.
Okay, en want het OM... Want we hebben het over die bewijstheorie gehad. En het OM die heeft daar natuurlijk ook een enorme rol in. Want je wil dat bewijs goed komt te liggen. Wat als er bij zwijgen als dat onderzoek van het OM tegenvalt? We hebben het er al even over gehad.
Ja, dat moet eigenlijk tot vrijspraak leiden. Ja. Dus als het onderzoek gewoon niet goed genoeg is, moet dat tot vrijspraak leiden. En in principe gebeurt dat ook wel, maar er zijn denk ik wat grensgevallen waarbij dat misschien wel, misschien niet gebeurt. Ja. En wat dat betreft zou het denk ik ook wel goed zijn als rechters en OM zelf meer naar nadenken over alternatieven. Van wat kan er nog, en die proberen te onderzoeken of uit te sluiten. Dat blijkt ook uit die bewijstheorie, dat het afwegen van alternatieven altijd een goed idee is. En ook specifiek kijken van nou, het bewijs wat we hebben, is dat hoeveel aannemelijker is het dat we dit bewijs aantreffen onder het schuldscenario dan onder een eventueel ander scenario. Want als dat eigenlijk een beetje 50-50 is, dan is het bewijs dus eigenlijk wat op het eerste oog misschien bewijs leek, eigenlijk niet bewijzend. Dus dit zijn wel dingen waar rechters en OM heel kritisch op mogen zijn. Ja.
En ligt er dan ligt er dus extra verantwoordelijkheid als een verdachte dus zwijgt, ligt er eigenlijk een extra verantwoordelijkheid bij de rechter?
Ja, om daar en het OM, om daar een beetje kits op te zijn. Ja, misschien wel. Ja, tot op bepaalde hoogte, want als het gewoon op een gegeven moment ja, genoeg. Maar dat maakt lastig hierover praten, dat het dus zo gevalsafhankelijk is. Dus wat is genoeg bewijs? Ja, die vraag ik ook nog altijd niet beantwoord. Ja. Maar daarom moet je, ja, als er is kritisch over bewijs is nagedacht en ook is nagedacht over alternatieven en de aannames van rechters her en der zijn blootgelegd en bevraagd, dan is het op een gegeven moment ook oké om gewoon te kunnen concluderen dat de verdachte waarschijnlijk het ten laste gelegde feit heeft begaan. En ja. Dat het dat hij dan niks zegt. Ja. Dat is dan jammer, is. Gemiste ja. kans. Ja, gemiste kans om iets te ja. zeggen als er iets te zeggen was. En anders was er misschien ook wel echt niks te zeggen.
En ja. In hoeverre is jouw blik dan veranderd? Nu je je proefschrift hebt afgerond, is er echt iets wat anders is dan dat je dacht? Of wat echt veranderd is door je proefschrift?
Ja, ik heb er sowieso wel heel veel van geleerd. Dat is natuurlijk ook het ding van een proefschrift, dat je het is je entree in de academische wereld. Dus en ik had de research master gedaan, niet per se strafrecht. Dus ik heb er gewoon wel heel veel van geleerd. En ik denk dus ook specifiek uit al die theorieën dat echt wel veel te leren is over hoe mensen nadenken. En ik weet niet, je doet soms van die ideeën op tijdens je leven, waardoor gewoon je blik een klein beetje verandert. En dat hebben die theorieën wel gedaan met mij. Dat ik denk, meer zie van, oh ja, we denken eigenlijk allemaal in verhalen. En ook in je eigen leven maak je later een coherent verhaal van alles wat er is gebeurd, terwijl toen het aan het gebeuren was, dat misschien helemaal niet zo coherent was. En ook, nou ja, bijvoorbeeld dat ding van je weet nooit iets zeker, je weet het pas. Het is altijd een voorlopige theorie totdat die is gefalsificeerd. Dat is de theorie van Popper en die heb ik tijdens mijn studie al geleerd. En die ja, blijft wel heel erg bij me. Dat ja, geeft wel echt een lens. En ik denk dat dat gewoon in het hele leven wel een handige lens is. Dus die theorie, die waren echt wel boeiend. Okay. Ja, en bijvoorbeeld ook wat ik net uitlegde, dat je altijd moet nadenken over als ik iets waarneem, is het dan echt, nou ja, heeft dat diagnostische waarde voor ene scenario of het andere scenario? Nou ja, gewoon dat soort dingen.
Ja, ja. Oké. Nou, succesvol dan, denk ik. We hebben altijd de slotvraag en die vraag is, wat weet je zeker, maar kan je niet bewijzen? Heb je daar wat over?
Nee, ik weet eigenlijk nooit iets zeker.
Nee.
Nee, en ik denk wat ik net zei, hè, alles is voorlopige theorie totdat het gefalsificeerd is.
Ja.
Dus zolang iets niet gefalsificeerd is, is het misschien waar.
Nou, dan moet je dat gaan uitleggen. Wat bedoel je met falsificatie?
Nou, dat er dus iets aan het licht komt waardoor jouw aanname toch niet waar blijkt. En ik vind het wel belangrijk om daar altijd voor open te zijn.
Je zei net ook al dat je met heel weinig aannames überhaupt je proefschrift inging, toch?
Nou, je moet leven met aannames. Wat ik ook uitlegde over dat ontbijten. Maar dus je moet dat gewoon doen. Maar het zijn de voorlopige aannames. En als andere mensen, en ik vind dat ook een hele goede instelling. Ik hoop dat ik daar heel erg voor opensta dat aannames ook weer kunnen veranderen. Maar zijn er dingen die jullie dan zeker weten, wat je niet kunt bewijzen? Of die je überhaupt zeker weet?
Nou ja.
Je vraagt het nu. Ik studeer filosofie, dus ik ben helemaal van dat idee afgestapt.
Ja, lijkt me terecht.
Cartesiaans weet ik zeker dat er een ik bestaat. Omdat anders kon er niks bestaan dat kon twijfelen. Maar dan heb je het probleem, weet je zeker dat er de rest van de wereld bestaat. Dat ga ik er voor nu even over zeggen. Eva?
Ja, ik denk dus dat ik best wel wat praktischer en wat sneller ingericht ben. Dus ik
ja, jij gaf net een tien.
Ik gaf net een 10. Ja. Ja, nee, ik ben daar wat makkelijker in.
Maar noem eens een voorbeeld dan. Wat weet je zeker wat je niet kunt bewijzen?
Ik vind het leuk dat je dit omdraait.
Una reverse.
Het mag een gesprek zijn, toch?
Nee, ja.
Ja, zeker.
Ik zou wel sneller die aannames, ik zou sneller denken dat ik daar wat mee zou doen. Dus als ik iemand voor me krijg, dan zou ik denk ik een stuk sneller dan wat jullie net aangaven, zou ik iemand een stuk sneller veroordelen. En ook in mijn studie ben ik best wel makkelijk met aannames doen. Dus ik denk dat ik daar wel wat uit kan leren aan wat ik vandaag van jou heb gehoord. Want dat is natuurlijk wel iets heel belangrijks om kritisch op te zijn.
Ik zou er wel voorzichtig mee zijn. Ja. Ja,
maar vind ik ook even.
En ik wil niet doen alsof ik helemaal heilig ben. Hè, want ik heb ook allerlei aannames. En dat is dus ook echt noodzakelijk. En als ik zeg maar een van jullie nieuw ontmoet, dan denk je ook, oh, dit is misschien wel een beetje zo'n type.
Ja, vooroordelen ook. Ja.
Vooroordelen, ja. Ja, ik denk dat we wel echt gewoon zo werken als mens. Maar ik weet het niet zeker.
Nou goed, Tessa, ik wil jou hartstikke bedanken. In deze aflevering gingen we in gesprek met Tessa van der Rijst over haar proefschrift Zwijgen als bewijs. Dank Tessa voor je uitgebreide uitleg en toelichting.
Graag gedaan.
Ook bedankt Tabe Bakker voor de co-presentatie en techniek.
Alsjeblieft.
En natuurlijk Brechtje Hartong van Ark voor de prachtige column. Volgende week gaat Momo in gesprek met Anna-Eva Bogaert over de verhalen van 12 UvA-studentes, oftewel de criteriummeisjes die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief waren in het verzet. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht via sociale media of mail naar redactie@radioswammerdam.nl. Op Instagram, Blue Sky en LinkedIn kunt u ons ook volgen om Swammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen. Dan kunt u hem terugluisteren of delen. Nogmaals dank.